Mijn naam is Proost, Johan Proost. Als u mij wilt opzoeken op Facebook, dan kunt u dat doen. Ik ben 29 jaar voorganger in Destiny Church in Groningen. En meestal natuurlijk hou ik mijn verhaal over de afstandelijke Noorderling. Hoeveel mensen weten dat ik mijn verhaal vorige keer toen ik hier kwam, haal ik altijd mijn verhaal dat ik mensen minimaal zo 1,5 meter van me af wil halen. Waarom denkt u dat ik die stok mee heb genomen? Zodat ik de mensen 1,5 meter van mij af kan halen. Maar eigenlijk wil ik mijn afstandelijke Noordering verhaal, wil ik eigenlijk bijbels onderbouwen. Dus ik wil met u meegaan naar 1 Koningen 22. En dan weet u ongeveer waarom ik die afstandelijke... Ben je nou echt zo afstandelijk? Ja, geloof mij maar. Ik ben helemaal niet vriendelijk. Vraag het maar aan de mensen. Stefan is er, Suzanne is er. Vraag het maar, ik ben helemaal niet vriendelijk en aardig. Dus wil ik helemaal niet vriendelijk en aardig zijn. Ik probeer ook helemaal niet populair over te komen. Dus dat is, ik heb wel mijn stok bij me. Dus dat u het weet. Maar die ga ik zo meteen gebruiken. 1 Koningen 22 vers 10. Als u het hebt mag u amen zeggen. Trouwens, ik zag net even, ik kwam net binnen. En toen zag ik die tafel waar Pastor Arno het over had. Er zitten allemaal bijbels zitten erop. En er zat ook een knuppel op. Die neemt er nou mijn knuppel mee naar de kerk. Bijbels, dat verwacht ik. Jassen, dat verwacht ik. Maar een knuppel meenemen naar de kerk. Ik moet zo even maar eens kijken. Een blauwe knuppel nog wel. Ja, die was tot bekering gekomen. Hadden toen neergelegd. Een ploertendoom meenemen naar de kerk. Dat doe je toch niet? Goed, oké. 1 Koningen 22. Nu zaten de koningen van Israël, even kijken of dat wel de juiste vers is. Ja, daar gaan we gewoon. Nu zaten de koningen van Israël en Jozefat, de koning van Juda, ieder op zijn troon. Gekleed in staatsklederen, gewaad op de dorsvloer bij de ingang van de poorten van Samaria. En al de profeten profeteerden in hun tegenwoordigheid. Zedekai, de zoon had ijzeren horens voor zichzelf gemaakt en zei, zo zegt de Heer, hier zult u Syriërs neerstoten, totdat u hen vernietigd hebt. En alle profeten profeteren hetzelfde. Trek op naar Ramoth en Gilead en u zult slagen, want de Heer zal hen in uw hand van de koning geven. Hoeveel mensen zouden bemoedigd zijn als je zo'n profetie krijgt? Hoeveel mensen zouden bemoedigd zijn als je naar de samenkomst gaat en je krijgt daar een profetisch woord? En het profetisch woord is, maak je niet druk. De Heer zal je het land in je hand geven. Hoeveel mensen zouden bemoedigd zijn als je naar de samenkomst gaat en je krijgt gewoon iets te horen wat je graag wil horen? Dan zou je toch bevestigd zijn, dan zou je toch bemoedigd zijn, dan zou je toch blij zijn dat je naar de samenkomst gekomen bent om zo'n profetie te krijgen. En dan staat er in vers 12, en alle profeten profeteren hetzelfde. Trek op naar Ramoth en Gilead en u zult slagen, want de Heer zal hen in de hand van de koning geven. De bode nu, die Micha was... was roepen, sprak het hem. Zie toch, de woorden van de profeten zijn eenstemmig in het voordeel van de koning. Laat toch uw woord als het woord van een van hen zijn en spreek het goede. Maar Micha zei, zo waar de Heere leeft, wat de Heere tegen mij zeggen zal, dat zal ik tegen u spreken. Israël zat in problemen en was op zoek naar profetisch advies en profetisch het richting wat te doen. U kent het wel, je hebt het moeilijk en je wil graag dat God dat je spreekt. Hoeveel mensen kennen dat uit hun eigen leven? Wat gaan we dan doen als je God niet voor jezelf kunt verstaan? Laat ik het nog een keer zeggen, want u mist het punt. Wat gaan we doen als je God niet voor jezelf kan verstaan? Dan ga je op zoek naar bevestiging. En daar ligt het probleem. Want als je op zoek gaat naar bevestiging, ga je dan op zoek naar bevestiging van datgene wat jij in jouw gedachten hebt? Of ga je op zoek naar bevestiging van datgene wat vanuit God komt? Want als iedereen gesproken heeft, je zal dit krijgen, je zal dat krijgen. Jongens, je hebt soms van die profeten, die komen in gemeentes en dan profeteren ze die hele gemeente de hemel in. En een week later is die kerk gesplitst. En de reden waarom het is omdat we heel vaak, als we diensten hebben en profeten hebben, mensen willen hongerig zijn naar een profetisch woord. Maar ze zijn niet echt hongerig naar een profetisch woord van God. Ze zijn hongerig naar bevestiging van datgene wat ze zelf willen, in plaats van een bevestiging van datgene wat God wil. En dat is het probleem als we naar de samenkomsten komen. We willen niet meer horen, zo zegt de Heer. Maar we hebben dan in Nederland, ja jongens, dat is ook zoiets vreemds in Nederland. Dan hebben we het gezegd, ik heb op mijn hart dat. En dat is dan een profetische training. Dan zeggen ze, ik heb op mijn hart dat. En dan word ik altijd onpasselijk als ik dat heb. Want als een woord van God is, is het van God. Maar als het van jouw hart is, wil ik het eigenlijk niet als van God horen. Want datgene wat op jouw hart is, is vol met... er is ook zoiets in Nederland, waar ik het afmaak. We hebben ook zoiets dat profetie moet altijd bevestigend zijn. In Nederland heb je dat. Zeg je, nee, het moet bevestigend zijn, het moet bemoedigend zijn, het moet opbouwend zijn. En denk je altijd, wat dat ene laatste zinnetje en vermanend dan. Dat hoor je nooit. Je hoort nooit dat er een profeet op de kansel staat en dat hij over een gemeente iets zegt wat eigenlijk niemand wil horen. En dat komt namelijk omdat we zo onszelf dingen voorgemaakt hebben, zelf voorgesteld hebben. En dan gaan we vaak naar die conferenties toe. Die zijn vaak buiten de gemeente om bevestiging te zoeken. En deze profeten gaven een woord van bevestiging, wat ze graag wilden horen. Maar als je altijd maar hoort wat je graag wil horen, is dat desastreus voor je geestelijk leven. Als je altijd, als je kinderen opvoedt met datgene, je geeft ze altijd maar gelijk. Je geeft ze altijd maar een zin. Wat voor kinderen voed je dan op? Etters. Oh, sorry. Was dat fel? Ja, zo, ja in Groningen kan ik dat gewoon zeggen. En dan reageren ze. Zeggen ze, ja jong, jij is toch gewoon liek ook, man. In Nederland, die regel dat alles bevestigd is. Maar wat je dan krijgt, dan krijg je van die watjes, christenen. Nou, dat ga ik vandaag niet doen. Ik ga niet bevestigen wat er 100 keer gezegd is. Dat weet u al. Als er iets bevestigd is van datgene wat 100 keer gezegd is, wanneer ga je het dan doen? Waarom moet je profeet na profeet na profeet na profeet steeds hetzelfde laten zeggen, terwijl je eigenlijk diep in je hart weet, maar dat is toch niet wat God wel van mij wil? Je vraagt je, waarom heb je je stok meegenomen? Is dat jouw ding? Nee, dat is helemaal niet mijn ding. Maar... ik moest je ook even vertellen. Ik moest deze stok, het werd me van tevoren verteld, of ik deze stok ook weer mee wou nemen. En vooral niet de pastor Arno wou geven. Want die is dol op dat soort dingen, zeiden ze. En die gaat er echt iedereen zo mee slaan. Zo. Of tot ridder slaan. Dus dat is... dat is waar, zegt hij ook nog. Er zijn van die populaire grapjassen in Nederland, die dan... spreken profetische woorden, maar ze moeten oppassen, want eigenlijk is het geestelijke hekserij. Elk woord wat uit jezelf voortkomt, elk woord wat uit je eigen mening voortkomt, kan je niet de naam van God gebruiken daarachter. Als je de naam van God gebruikt en het is je eigen persoonlijke mening en je hoort het gelijk, of het iemands persoonlijke mening is of persoonlijke visie is, dan ben je bezig met familiaire boze geesten vrij te maken. Deze profeten, die profeteerden tegen de koning, zij profeteerden onder een autoriteit van familiaire geesten. Ze profeteerden allemaal hetzelfde, ze profeteerden allemaal achter elkaar. En als weet je, en het is heel moeilijk, als iedereen je dezelfde profetie geeft, om dan toch totaal iets anders te doen van datgene wat God tegen jou gezegd heeft. Dat is zo vreselijk lastig, hè? Dat is zo ongelooflijk moeilijk. En luistert, dat belemmert je ook in je goddelijke bestemming te gaan staan. En het zal je belemmeren om echt iets van God te ontvangen. Ik zal u een voorbeeld geven over... Ik was een keer te gast in een kerk in Sint Maarten. Waarom ik ben nog steeds met mijn introductie bezig. Waarom ik niet meega. Ik ben helemaal niet begonnen met mijn preek. Waarom ik niet meega in profeteren wat alle andere mensen willen, wat je graag wil horen. Ik was een keer in Sint Maarten met apostel Norma. U kent haar misschien wel. En toen was ik op Sint Maarten. En toen, op de dag dat ik wegging met een vliegtuig, maakte zij de fout mij mee te nemen naar een president van het land. Had ze beter niet kunnen doen, achteraf gezien, dacht ik bij mezelf. En toen gingen we dus, moesten we nog net even naar die presidenten toe. En toen mocht ik haar een woord van de Heer geven. En toen was het woord van de Heer was, everything what can be shaken, will shake. Dat is natuurlijk niet wat je tegen de president zegt. Alles wat geschud zal worden, zal geschud worden. Nou, en toen zegt ze, heb je nog meer? Ze zegt, nee, dat was het. Hey, daar moet je Groningen voor zijn, joh. Nors, stoens, afstandelijk. Dus dat is... Dus alles wat geschud zou gaan worden, dat gaat geschud worden. Nou, ze dankte mij voor het woord. En ik snapte wel, ik maakte geen indruk. 2 maanden later kwam orkaan Irma. En alles wat geschud kon worden, werd geschud door het eiland. En nog erger, er bleef niks overeind. Je hoeft niet altijd mee te praten met mensen. Vanavond is er een profetische dienst. Nou, bezint eerigheid begint, zou ik zeggen. Want ik was een keer in de gemeente in Amsterdam. En toen was daar iemand en die zegt, nou, je mag... De voorganger zei, profetische dienst, je mag over iedereen profeteren. Toen zeg ik, van, nou, wie wil er een profetie? Nou, iedereen wil natuurlijk een profetie. Dus ik pakte een stoel, ik legde die stoel daar neer. En die persoon ging erop zitten. Toen vroeg ik nog aan die persoon, mag ik alles zeggen wat ik denk wat de Heer tegen mij zegt? Ze zei, ja, fout. Ik hoor het wel eens dat voorgangers dat ook doen als ze mij het podium geven. Dan zeggen ze, nee, je mag alles doen wat, zoals de Heer het leidt. Ik zeg, prima, zo zegt de Heer, stop met je vrouw aan het slaan. En die vrouw begon te huilen. Dus vroeg ik aan iemand, mag ik verder gaan? Zei hij, nee, dankjewel. Ja, dus nou, vandaag wil ik met u spreken. Gebruik je autoriteit. Exodus wilt u opslaan. Ja, ik zei u, het is alleen maar een intro. Dan weet u wat u vanavond krijgt. Halleluja. Exodus 14, vers 13. Maar Mozes zeide tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand. Zie het heil van de Heere, dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot eeuwigheid niet meer terugzien. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Toen zeide de Heere tegen Mozes, wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij op moeten breken. En u, hef uw staf op. Strek uw hand uit over de zee en splijt hem door midden. Zodat de Israëlieten door het midden van de zee op een droge kunnen gaan. U kent dat verhaal vast wel wat u ziet op Facebook. Van een mini Mozes die in een zwembadje zit samen met Aaron. En dat Aaron zit te vissen. En dat hij plotseling, terwijl hij zit te vissen, het zwembadje in tweeën breekt. En dan zegt hij, Mozes, hou op. En dat is wat daar gebeurde. Mozes, hij had een staf in zijn hand. En de staf in de Bijbel is een symbool, is een teken van autoriteit. Stoot je buurman aan en zegt van autoriteit. En hij had die autoriteit in zijn hand. En hier stond Mozes voor de grootste uitdaging van zijn leven. En God zei tegen hem, gebruik je staf. Met andere woorden, gebruik de autoriteit die ik je gegeven heb. Misschien staat je ook wel voor een uitdaging in uw leven. Misschien staat je ook wel voor een probleem in uw leven. En welke uitdaging u ook hebt. Misschien bent u bang voor de crisis. Hoe moet u uw gasrekening betalen? Hoe moet u uw ziektekostenverzekering betalen? Hoe moet ik mijn huur gaan betalen als alles zich 17% tot nu toe omhoog gaat? Hoe moet ik dat nou gaan doen? Weet je, dan moet je je autoriteit gebruiken. Als de kinderen van God niet leren in deze tijd van crisis en recessie, die absoluut gaat komen. Die absoluut gaat komen. En ik heb een speciaal advies voor alle kleine ZZP'ers. Zorg dat je een opdracht krijgt voor februari van een grote firma. Als je het niet doet, zul je het merken. Maar dat is namelijk wat, gebruik je autoriteit die je hebt. Misschien staat u voor een uitdaging van uw leven en God wil u uitdragen, gebruik die autoriteit. Maar hoe was Mozes daar gekomen? Het begon namelijk in Exodus 4. Het begon in Exodus 4 dat God hem uitdaagde en dat God hem autoriteit begon te geven. En de Heere zeiden tegen hem, vers 4, vers 2, zij zeiden tegen hem, wat hebt u daar in uw hand? Een staf. En hij zeide, werp het op de grond. En hij wierp het op de grond. En het werd de slang. En Mozes vluchtte daarvoor. Wat zou het nou mooi zijn geweest als deze slang, als deze stok nou net de slang zou zijn geworden. Oh jongens, dan hadden we de dienst voor ons leven gehad, of niet? Ja, als hij dan zo wegging. Weet je waarom ik hem ook elke keer op de grond gooi? Want elke keer wil ik gewoon proberen. Heer, wanneer maakt hij dat ding nou tot een slang? Ik wil het gewoon een keer meemaken. En hij zei, werp het op de grond. En hij wierp het op de grond en het werd een slang. En Mozes vluchtte ervoor. Maar de Heere zei tegen Mozes, strek je hand uit. En toen greep hij het bij de staart. En toen stak hij zijn hand uit en greep hem vast. En het werd weer een staf in zijn hand. Hier zie je dat Mozes leerde de eerste stappen van Mozes zijn autoriteit. Hier zie je dat Mozes leerde in autoriteit te stappen. Hier zie je dat Mozes leerde zijn autoriteit te gebruiken. En hier zie je dat die slang heel wat dingen losmaakt. Wat heb je daar in je hand? En we zijn gevraagd, hè, vaak mensen, kerken, bedrijven, bedieningen, roepingen, te kijken en te denken, wauw, kijk wat Mozes kan. We zijn heel vaak, als je naar mensen kijkt, als je dat leest, dan word ik bij wel een beetje jaloers op Mozes. Dan denk ik van, ja, hij gooide dat ding op de grond, dat werd een slang. En ik gooide hem ook net op de grond. En het werd geen slang, dat is best wel teleurstellend eigenlijk. En als je dan kijkt naar andere mensen, als je kijkt naar andere kerken, als je kijkt naar andere bedieningen, als je kijkt naar andere organisaties, als je kijkt naar andere bedrijven, behalve die van jezelf, en je raakt daardoor helemaal onder de indruk, dan moet je leren te stappen, dan moet je leren te geloven in je eigen autoriteit die God je geeft. Misschien denk je bij jezelf, ja maar, Pastor Arno die gebruikt zoveel mensen en die gaat zoveel kerken stichten en hij ziet mij vast niet staan. Dat is misschien waar. Dat kan best zijn dat hij jou helemaal niet ziet staan. Ik weet nog, bij ons in de gemeente waar ik vandaan kwam, zag de voorganger mij ook niet staan. Het was een jongen, die was veel getalenteerder dan ik was. Hij kon gitaar spelen, hij kon goed praten, hij stotterde niet, dat doe ik wel. En die jongen die had, en hij kon normaal denken, dat kan ik nog niet. Eigenlijk had die jongen alles. En ik weet nog heel goed, hij was met een profetie en hij kreeg een profetie. Nou jongens, volgens mij was die Kenneth Hagin hemzelf, volgens die profetie. En ik stond daarnaast, ken je dat moment wel, dat je je zielig voelt over jezelf? En ik stond daarnaast, ik denk, heer, en ik dan? En het was broeder Jaap Kooi, ik weet niet of jullie de oude getrouwde, die weten wie Jaap Kooi is. Maar die gaf die profetie aan die jongen. En broeder Jaap Kooi, die deed één stap aan de kant. En zegt hij, jouw tijd komt nog wel. En hij ging zo weer terug en hij profeteerde hem verder. Over die jongen waar hij profeteerde, is vandaag de dag helemaal niet in de bediening, helemaal niks van terechtgekomen. Succes. Wraak is de goede, nee, succes is de goede wraaknemer. Dus dat is. Maar weet je, het gaat dus niet over of iemand jou ziet. Het gaat erover of God jou ziet. En wat jij moet leren is te groeien in jouw autoriteit die God jou gegeven heeft. Je moet nooit naar een andere persoon kijken en denken, wanneer komt mijn tijd nou? Wanneer gaat mijn bedrijf nou groeien? Wanneer gaat mijn zalving nou komen? Wanneer mag ik nou een keer profiteren in de gemeente? Wanneer mag ik nou een keer de zangdienst doen? Wanneer mag ik nou een keer drummen? Misschien ben je wel veel beter dan die jongen die hier staat. Het kan best zijn. Misschien heb je veel beter talent. Maar je moet wel snappen bij jezelf. Jij mag groeien in jouw autoriteit. En weet je wat het mooiste is? De Bijbel zegt, jouw gave maakt een weg voor je vrij. Het is niet je zalving wat een weg vrij maakt. Het is je gave. Dat maakt een weg voor je vrij. En als jij nog staat te wachten, wanneer komt mijn tijd nou? Ga in autoriteit staan samen met die gaven die God jou hebt. En ga geloven, God gaat je gebruiken. God gaat je bemoedigen. God, maar je moet eerst nog een beetje aan jezelf denken. Uit dat pity party komen. Uit dat zielenpieterij komen. En denken van, ik ben altijd de slachtoffer. Ik heb zo'n moeilijke jeugd gehad. En ik heb zo'n moeilijk verleden gehad. En ik heb zo'n moeder verhaal gehad. En nou heb ik zoveel meegemaakt. En nou ben ik getatoeëerd. En pastor, je weet niet wat ik meegemaakt heb. En nou ben ik zo moeilijk. En ik heb zo'n moeilijke jeugd gehad. En jongens, mijn vader en mijn moeder, die hebben me verlaten. En je begint een beetje een Siske de Rat lied te zingen in de gemeente. En als je dat begint te doen, dan moet je dit voor jezelf snappen. Dat voordat je alles loopt te verwensen en jezelf loopt te verwensen, ga geloven in de autoriteit die God je gegeven heeft. En dat is wel belangrijk dat je dat doet. En dat moet je leren vanaf het begin. Want doe je dat niet, loopt het desastreus af. Ik ben 29 jaar voorganger. Ik weet, ik heb mensen zien komen in de stad Groningen. Jongens, ik heb mensen zien komen die groeiden veel sneller dan ik deed. En dan zat ik aan de zijkant en dan dacht ik bij mezelf, en ik dan? Hoe zit het dan met mijn gemeente? Mijn gemeente, die groeide helemaal in het begin niet zo snel. En hoe gaat het dan met mijn kerk? En hoe gaat het dan met mijn bediening? En dan ga je je zielig voelen over jezelf. En succes is de beste wraak. Die gemeentes bestaan niet meer. En ik wel. Dus dat is. Dus je moet gaan vertrouwen in de gaven die God in je gelegd hebt. Ga groeien in je autoriteit. Dat is zo belangrijk, hè? Nou, dan gaan we dus verder. Exodus 7. Dus als er een gemeente plotseling komt in deze regio die heel snel groeit, maak je geen zorgen. En de Heere zeiden tot Mozes in Exodus 7, vers 8. En tegen Aaron. En als de farao tot u spreekt, doe voor uzelf een wonderteken. Doe voor jezelf een wonderteken. Dan moet je tegen Aaron zeggen, neem je staf op, werp die neer voor de farao. En die staf zal tot een slang worden. Nou, dat had hij al meegemaakt. Toen kwam Mozes en Aaron bij farao. Deed precies zoals de Heere geboden had. Aaron wierp zijn staf neer voor de farao en voor zijn dienaren en hij werd een slang. Maar de autoriteit op zijn beurt riep de wijzen en de tovenaars. En ook zij, de Egyptische magiërs, deden hetzelfde met hun bezweringen hetzelfde. Want ieder wierp zijn staf neer en ze werden tot een slang. Maar de staf van Aaron verslond hun staaf. De reden waarom jij in de autoriteit van God moet hebben. De reden waarom jij in je autoriteit van God moet gaan groeien. De reden waarom jij moet gaan werken aan de autoriteit die Christus in jou gelegd hebt. Is namelijk het volgende. Want jouw slang is in staat om demonische bolwerken te slechten. Jouw autoriteit is in staat om een verschil te maken in het koninkrijk van licht en in het koninkrijk van duisternis. Jouw autoriteit, jouw gave die jij van God gekregen hebt, is in staat om licht te brengen daar waar iemand licht nodig heeft. En daarom moet jij gaan groeien op een gezonde manier in je roeping, in je zalving, in je talent en in je gaven die jij van God gekregen hebt. En het moet wel op een gezonde manier gebeuren en het moet wel op een goede manier gebeuren. Want anders wordt het een slang en dan is het niet in staat om de machten van demonie op te eten. En uiteindelijk is de autoriteit die God jou gegeven hebt, is bedoeld voor één reden om de boze te verslaan. Want tot hiertoe is de Zoon van God openbaard om de werken van de boze te verbreken. Halleluja. En wij zijn geroepen dat zelfde te doen wat Jezus deed op aarde. Zoals Jezus is, zo zijn wij hier op aarde. Hij kwam om de boze te verbreken. U mag de boze verbreken. Er zijn mensen om je heen die licht nodig zijn, die hoop nodig zijn, die zegen nodig zijn. En als uw talent taartbakken is, dan op het moment dat u een taart brengt, dan brengt die taart lichter iemands leven. En als die taart lichter iemands leven brengt, dan breekt dat de koninkrijk de duisternis. U kunt de koninkrijk de duisternis breken door een taart te bakken. Zo. Ja, u dacht dat u op naar de bidstof moest komen. U dacht dat u moest bidden en vasten. Ja, dat is ook allemaal goed. Maar je kan door taart te bakken. Nee, laat ik het anders zeggen. Op zo'n Hollands. U kunt door koekjes te bakken. Koekenbakker. Kan je het licht zijn voor iemand? Kan je het hoop zijn voor iemand? Kan je tot zegen zijn voor iemand? Kan je tot kracht zijn voor iemand die op dat moment gewoon een bemoediging nodig is? En dan brengt jouw autoriteit, dan brengt jouw gave, dan brengt jouw talent, dan brengt jouw zalving, dan brengt jouw zegen hoop voor iemand anders. Is dat geweldig of niet? We hoeven niet allemaal op het podium staan om het evangelie te brengen. Je kan gewoon een koekenbakker zijn en gewoon iemand bemoedigen met een schaal met koekjes. En dat kan een hoop zijn, dat kan licht zijn, dat kan een doorbraak zijn. En licht van God brengt altijd scheiding tussen het koninkrijk de duisternis en het koninkrijk van God. Halleluja, ik geloof in gezalfde koekenbakkers. Maar je moet wel in je autoriteit groeien. Want ik heb zoveel leiders gezien. Die hadden autoriteit van God. Die hadden zalving van God. Die hadden roeping van God. En die groeiden buiten proportioneel in de zalving die ze hadden. En het groeide wel, maar het was niet een normale groei. Het was niet een goede groei. Het was niet een stabiele groei. Het was niet gebaseerd op het woord van God. Het was niet gebaseerd op een relatie met God. Het was talentgericht. Het was zalvinggericht. Het was zakengericht. Het was geld gemotiveerd. En dan merkte je op een gegeven moment, als mensen dat hadden, dat bedrijven kwamen en bedrijven vielen. Dat kerken kwamen en dat kerken vielen. Dat bedieningen kwamen bedieningen vielen. Is dat Nederlands? Wat ik zei? Ja, oké. Okay. Ja. Ik moet even opletten dat ik niet ver Gronings hier op het podium. Dan verstaan je het niet, hè? Maar het is wel belangrijk. Dus dat is, maar dit is zoveel mensen die zie je komen en die groeien niet op een gezonde manier in de autoriteit van God. En als je dat dan hebt, jongens, dan gaat dat niet goed. Ik ga nog even verder, want die staf, dat is een teken van autoriteit. In Numeri staat ook zo'n verhaal. In Numeri is zo'n geweldig verhaal, in Numeri 20. Die staf van Mozes, jongen, dat was een ding. Ik snap niet dat al die charismatische voorgangers vandaag de dag niet meer met de staf lopen. Ik snap waarom de katholieke kerk dat doet. Het is een geweldig ding. De Heere sprak tot Mozes, neem de staf op. En roep de gemeenschap bijeen. U en Aaron en de broers en spreken voor de ogen tot de rots. En die zal hun water geven. Zo zult die water voor de ogen uitbrengen. Die autoriteit, die gave, maakt een weg voor je vrij. Hij pakte die stok, hij pakte die staf. En hij sloeg op die rots. En er kwam water, kwam er zomaar uit de rots. Hoeveel mensen weten, dat is bovennatuurlijk. Dus die gave die je hebt, die talent die je hebt, die zalving die je hebt, die roeping die je hebt, die kan bovennatuurlijke dingen voorbrengen in je leven. Die kan bovennatuurlijke zegeningen voorbrengen in je leven. Die kan je brengen. Maar dan zie je op een gegeven moment dat hij dat deed. En op een gegeven moment, toen werd Mozes, die werd boos vanwege de gezeur van zijn gemeenteleden. En hij werd zo boos. En hij dacht, al die klagende leidenaren. Tjoh. En op een dag stapte Mozes in het vlees. Omdat hij dingen had vanuit zijn jongere leeftijd die hij niet goed verwerkt had. Want Mozes had namelijk een agressiviteitsprobleem. Mozes was een agressief ventje. Net als ik. Mozes die zag hoe iemand van zijn volk geslagen werd. 40 jaar eerder. En die dacht bij zichzelf. Weet je wat? Ik geef hem een klap. En hij gaf hem een klap en die man was helemaal dood. En toen leidde hij een volk voor 40 jaar zo. En ergens in zijn relatie met God werd die man steeds milder en milder en milder en milder. En toen, let op wat er gebeurde, toen werd hij toch boos om wat de gemeenteleden deden. En toen kwam hij in het vlees. En het moment wanneer een bedienaar van God in het vlees gaat komen, dan gebruikt hij altijd de autoriteit van God op een foute manier. Dat zie je gebeuren. Je krijgt je valse profetieën. Profetieën naar het vlees. En een profetie naar het vlees is een geest van een hekserij die op dat moment over de gemeente vrijgezet wordt. En dan denken de mensen, maar dat is waar. En dan denk je, oh, maar de pastor heeft zoveel dingen, goede dingen geprofiteerd. Nou komt dit vast ook wel uit. Maar het punt was, dat woord was naar het vlees. Je kan namelijk zeggen, hij sloeg toch vanuit het vlees tegen de rots aan. En er kwam tweemaal zoveel water uit als eerst. Maar dat was wel de reden dat God zei, maar jij bent niet meer geschikt om mijn volk te leiden in het beloofde land. Waarvoor zie je zoveel voorgangers stoppen? Waarvoor zie je zoveel voorgangers vallen? Waarvoor zie je zoveel kerken dat ze een nieuwe voorganger moeten zoeken? Omdat ergens ze in het vlees gestapt zijn. En het moment dat je in het vlees stapt, blokkeert dat de bestemming van God voor je leven. Stoot je buurman aan en zeg: het wordt tijd dat je weer in de geest gaat stappen. Halleluja. Het wordt tijd dat je weer in de geest gaat stappen. Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg op de rots twee keer. Staat in vers 11. En er kwam veel water uit, zodat de gemeenschap en hun vee kon gaan drinken. Maar de Heere zei tegen Mozes en Aaron, omdat u niet in mij geloofd hebt en mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat ik u gegeven heb. Dat is het ware van Meriba. Maar de Israëlieten, riep de Heer ter verantwoording, riepen. En waar hij hen geheiligd had. Dat was nogal wat ze meemaakten. Het was nogal wat. Maar die staf, jongen, dat doet werkelijk wonderen. En je ziet ook een verhaal in nummer 17 staan. Sla maar eens op. Dan zie je de staf van Aaron. En dan zie je dat de staf van Aaron, dat die heeft en dat die staf, die begint te bloeien. Je autoriteit onder de juiste autoriteit gaat bloeien. Je zalving onder autoriteit, het gaat bloeien. Je roeping onder autoriteit, het gaat bloeien. Iedereen wil tegenwoordig een profeet zijn. Iedereen wil tegenwoordig een bediening hebben. Iedereen wil tegenwoordig een roeping hebben. En zodra ze vinden dat ze een roeping hebben. En pastor Arno die gaat niet 1, 2, 3 met diezelfde mensen mee. Dan beginnen ze hun eigen gemeente. Dan beginnen ze hun eigen gebedsgroep. Dan beginnen ze hun eigen huiskring. Dan beginnen ze hun eigen hub. Dan beginnen ze hun eigen hop. En dan beginnen ze hun eigen hup. En dan beginnen ze weet ik veel wat. Allemaal geweldige reclamenamen. En dat beginnen ze allemaal gelijk en in hun huiskamers. En zo raakt de gemeente van Christus gedeeld. Maar de autoriteit van God onder de juiste autoriteit komt tot bloei. Laat ik het nog een keer zeggen. Je zalving, je roeping, je kracht, je bedrijf onder de juiste autoriteit komt tot bloei. En anders kan je je bestemming daarmee missen. Hoeveel mensen willen graag hun bestemming missen? Nee, dat dacht ik al. En de vraag is, wat heeft u in uw hand? Weet je wat zo mooi is? God heeft ons geen staf gegeven. Maar God heeft ons iets gegeven wat onze autoriteit is. De Bijbel zegt dit namelijk. Ik heb u gegeven de sleutels van het koninkrijk van God. Wij zijn geen staf van Mozes nodig. Om tot bevestiging te komen. Ik ben geen staf nodig om te bloeien. Ik ben geen staf nodig om tot mijn recht te komen. Ik hoef niet hier zo demonstratief de hele tijd met een staf te gaan lopen. En dat mijn staf daarna weer in een hoesje moet. Omdat mijn zalving zo bijzonder is. Dat is het helemaal niet. Je hebt dat zie je vaak gebeuren. Hè? Weet je wat? Jullie hebben een van de geweldigste voorgangers van Nederland. Weet je dat trouwens wel? Jij denkt, dat zegt hij om de grootte. Nee, dat zegt hij hierom. Als de dienst afgelopen is, gaat hij gezellig met de mensen koffie drinken. Bij de meeste kerken waar ik kom, ja, dat doet hij bij ons, als wij bij ons komen, zeggen we, pastor, ga je met me mee? Dan halen we hem bij de mensen weg. Maar dat zit niet in zijn hart. Hij wil graag koffie drinken met de mensen. Hij wil graag met de mensen praten. En als hij nou belooft na die tijd nou niet te veel te zeuren, dan blijft hij dat ook doen. Dat is waar hoor. Dat is, maar als je het lastig gaat maken, nee, dan moet hij weg. Dus dat is. Maar dat is wel iets wat je moet doen. Wij hebben een sleutel gegeven. En onze sleutel is niet een stok. Onze sleutel is gebed. En wat wij op aarde binden zullen, zal gebonden zijn. En wat wij op aarde ontbinden zullen, zal ontbonden zijn. En zodra je dat gaat doen in het leven, zodra je daar gaat staan in het leven, zodra je dat gaat geloven in het leven, weet je, dan ga je dat, Matthäus 16 vers 19 zegt dat, hè? Hij heeft ons gegeven de sleutels van het koninkrijk van God. En wat wij binden zullen, zal gebonden zijn. En het wordt tijd dat de gemeente van Jezus Christus die autoriteit gaat gebruiken, want er zijn wat mensen in Den Haag die van hun positie veranderd moeten. Er zijn wat beslissingen die de politiek neemt, die veranderd moeten worden. En als de gemeente van Jezus Christus niet hun staf op gaat nemen, als de gemeente van Jezus Christus niet de autoriteit op gaat nemen, zal de regering keuzes gaan maken die eigenlijk tegen gaan werken bij datgene wat wij graag willen in het leven. Als bepaalde dingen in uw leven de verkeerde kant op gaat. Als uw kinderen plotseling niet meer naar de gemeente gaat. En u gaat niet leren in uw autoriteit te staan. Dan zult u gaan merken dat op een gegeven moment dingen tegen gaan werken. De verkeerde kant op gaan. Tenzij u gaat leren in de autoriteit gaan staan die God u gegeven heeft. En de sleutels van het koninkrijk gaat gebruiken. En de zalving van God die gaat dingen breken en veranderen. Wanneer wij bepaalde dingen gaan binden in de naam van Jezus. Want wat we binden zullen, zal gebonden zijn. En wat we ontbinden zullen, dat zal ontbonden zijn.